onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen.
We verzoeken de gemeente te zingen psalm 40 en daarvan het zesde vers. Onthoud, o Heer, dan uw barmhartig heen, mij nooit in knellend zielsgevaar, dat mij uw gunst en trouw bewaar. Daar ik door ramp op ramp mij vind bestreen, ik voel mij aangegrepen, door zonden fel benepen. Een Heer niet te overzien, die ik veel minder dan mijn hoofdhaar tellen kan, zij doen mijn krachten vlien. Psalm 40 en daarvan het zesde vers. Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte uit Gods woord wat u beschreven vindt in het tweede boek der Kronieken, hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 19. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En vervolgens 2 Kronieken 20, de versen 1 tot en met 19. Het geschiedde na deze, dat de kinderen Moabs en de kinderen Ammons en met hen anderen benevens de Ammonieten kwamen tegen Jozefat ten strijde. Toen kwamen er die Jozefat boodschapten, zeggende, daar komt een grote menigte tegen u van gene zijde, der zee, uit Syrië. En zie, zij zijn te Hazezon Tamar, het welk is Engedi. Jozefat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken, en hij riep een vasten uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om den Heere hulp te zoeken. Ook kwamen zij uit alle steden van Juda om den Heere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem, in het huis des Heeren, voor het nieuwe voorhof. En hij zeide, o Heere, God onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet, onze God, de inwoners deze lands van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven? En dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven? Zij nu hebben daarin gewoond, en ze hebben nu daarin een heiligdom gebouwd, voor uw naam, zeggende, indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels, of pestilentie, of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is, en wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En nu, zie de kinderen Ammons en Moab, en die van het gebergte Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken als zij uit Egypte land togen, maar zij weken van hen en verdelgden hen niet. Zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit uw erven, die gij ons te erven gegeven hebt, te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heeren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest des Heeren in het midden der gemeente, op Jahaziel, de zoon van Zicharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja, de leviet, uit de zonen van Asaf. En hij zeide, merk op, geheel Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, en gij Jozefat, alzo zegt de Heere tot u lieden, vreest gij lieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet uwe, maar Godes. Trekt morgen tot hen af. Zie, zij komen op bij de opgang van Zis, en gij zult hen vinden in het einde des dals, voor aan de woestijn van Jeruel. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stelt uzelven, staat en ziet het heil des Heren met u. O Juda en Jeruzalem, vrees niet en ontzet u niet. Gaat morgen uit hun tegen, want de Heere zal met u wezen. Toen neigde zich Jozefat met het aangezicht ter aarde, en gans Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen neder voor het aangezicht des Heeren, aanbiddende de Heere. En de levieten uit de kinderen der Kahatieten en uit de kinderen der Korachieten stonden op om den Heere, den God Israëls, met luide stem ten hoogste te prijzen. Tot zover.
Het gebed des Heeren, we zingen de versen 7 en 8. Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aanzicht nooit. Verlos ons uit des boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. De versen 7 en 8 uit het berijmde gebed des Heeren. Wat was koning Jozefat gelukkig. Dan is het niet erg als van alle kanten de vijanden op ons afkomen en wij hebben een toevlucht. Wij beoefenen een gebedsleven. Wij weten wie God wil zijn. Wij kennen iets van zijn almacht, van zijn liefde, van zijn trouw. En wij weten dat hoe gevaarlijk en machtig de vijanden ook zijn kunnen, dat er een boven staat, dat de Almachtige er boven staat, dat de vijand nooit verder kan komen dan dat God het toelaat. Jozefat, hij hoort dat de vijanden komen, ze hebben zich verenigd, de vijanden, en ze zijn samen sterk. En Jozefat, wat moet hij doen? Want hij weet hoe zwak ze van zichzelf zijn. Maar Jozefat verzamelt zijn volk en hij roept ze op dat ze samen het aangezicht des Heren zoeken. En dat is de weg, gemeente, die wij bewandelen moeten in alle omstandigheden, maar wanneer bijzonder, waar we vanavond bij stilstaan, dat we ervaren moeten dat de zonde op de loer ligt en dat de wereld verleidt en verlokt en verzoekt en dat Satan zo listig is en weet dat zijn tijd voorts kort is en dat hij alles in het werk stelt en als een briesende leeuw tekeer gaat, zoekende wie hij zou mogen verslinden, dat hij als een engel des lichts tracht te verleiden. Wat moeten we dan doen? Dan moeten we elkaar oproepen tot het gebed. Dan moeten we zelf het voorbeeld nemen. Dan moeten we zelf de binnenkamer ingaan. En wat is het dan een voorrecht dat we iets kennen van die geest der genade en der gebeden. O onze God, zult gij geen recht tegen die vijanden oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen. Maar onze ogen zijn op u. Die God is de nooit beschamende rotssteen, wiens werk volkomen is. En Gods kerk in deze ellendige pelgrimage kunnen zo vaak ogenblikken hebben dat ze denken het is kwijt en het is verloren, want we liggen ten eenenmale onder. En hoe zullen wij sterke wederstand doen tegen die driehoofdige doodsvijand die maar niet ophoudt ons aan te vechten? Dan mogen ze toch ook wel eens ervaren dat God een hoorder is van het gebed. En als ze hun nood aan de Heere voorleggen en de Allerhoogste hun nood klagen, nou kunnen soms omstandigheden ineens wat veranderen. Dan mag er ook wel eens een ogenblik enige rust ervaren worden. En dat de vreze des Heren in het hart mag worden beoefend. En dat de vijand op een afstand moet blijven staan. En dat ze de Heren mogen overhouden. En dat ze de Heren mogen bedoelen om hem te vrezen. Het is toch het nieuwe leven. De begeerte van dat nieuwe leven om de zonde te haten, te vlieden, te verlaten, te bewenen en te beleiden. En de Allerhoogste te dienen en te vrezen, zo hij dat zo eeuwig waardig is. En hoe meer nu een Adamskind door genade verwaardigd mag worden de Heere te vrezen, naar die maat zullen ze toch ook ervaren en ondervinden dat er een driehoofdige doodsvijand is die maar niet ophoudt hen aan te vechten. En vandaar, o de koning van de kerk, die zelf de strijd had gestreden tegen die driehoofdige doodsvijand, die Satans kop moest gaan vermorzelen, die de zonde moest gaan teniet doen, die de wereld moest gaan overwinnen, wist het zo hoe machtig en krachtig de vijanden van zijn onderdanen waren. De schuld ligt in paradijs. Wij zijn de Satan toegevallen en we hebben tegen God gezondigd. En daarom zijn wij nu zondaren, u en ik, waarvan geldt dat we van onszelf onbekwaam zijn tot enig geestelijk zaligmakend goed, geneigd tot alle kwaad. Ons antwoord zegt straks, we zijn van onszelf zo zwak dat we niet één ogenblik kunnen staande blijven in eigen kracht. Dat is een onmogelijkheid, weet u. Te midden van alle strijd, dan moeten ze zo hun schuld daarvan ook inleven. En daarom, die vijfde bede is nooit los van de zesde en de zesde niet los van de vijfde, dat kan ook niet. Gods kerk staat na twee weldaden die God verheerlijkt, dat is de rechtvaardigmaking en dat is de heiligmaking. Zonder heiligmaking zal niemand God zien en alleen vergeving van zonde begeren en niet heilig voor God leven, dat is de hypocriet. We gaan zien wat de onderwijzer ons vanavond voorhoudt. Wel, welke is de zesde bede? Vraag 127. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch behouden en sterk door de kracht uw heilige geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat we eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Waar de zesde bede om vraagt, drie woorden uit het antwoord: bewaring, versterking, overwinning. Bewaring, versterking, overwinning. Wil ons toch behouden. En dat is een gebed als hij ziet op eigen zwakheid, als hij ziet op de driehoofdige doodsvijand. Dan gaat hij om bewaring smeken. Hij heeft ten tweede versterking nodig in de strijd. De kracht van de Heilige Geest. En dan ten derde vraagt hij of hij de overwinning mag behalen. Gemeente, de baarmoeder van alle ellende is de zonde. De baarmoeder van die geestelijke strijd is de zonde. De zonde die scheidt ons van God, want onze ongerechtigheden maken een scheiding tussen God en onze ziel. En weet u waar het ware geluk voor de mens in ligt? De gemeenschap met God vraagt het elke levend gemaakte ziel. Weet u waar ze zich het meest thuis voelen? In de binnenkamer. Als ze zijn ogenblik een open toegang hebben. Boven de schrift en het dagboek en de geschriften, als die eens raken. En onder de bediening der verzoening, als naar het hart wordt gesproken, het woord wordt verklaard, de Christus wordt gepredikt. Dan is er in al die omstandigheden soms iets van de gemeenschap met God. En die akelige zonde, die maakt nu scheiding tussen God en de ziel. Voelt u dat niet alleen, maar de zonde maakt mij Gods toorn waardig. De zonde, gemeente, belast u en ik mij met de vloek. Dat is echt waar. De zonde, die maakt ons een erfgenaam van de eeuwige rampzaligheid, van de hel en van de verdoemenis. Wat heb ik eraan om het te verzwijgen? De zonde maakt me een erfgenaam van de eeuwige rampzaligheid. Vandaar die vorige bede. U en ik, wij moeten er alles aan doen om van de zondeschuld verlost te worden. Maar daarbij moeten we er alles aan doen om niet opnieuw in die poel terecht te komen. Maar waken tegen de zonde, want de gevaren zijn ontzettend groot. En terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik kunnen staande blijven. In die geestelijke strijd valt het niet mee, maar zonder zelfkennis gaat het niet. Want dan komen wij nooit op deze plek. Deze onderwijzer heeft zelfkennis. U moet niet alleen vragen om overtuiging en overbuiging. U moet ook maar bedelen om ontdekking. Werkelijk waar, gemeente. Juist ook na ontvangen genade, we hebben allemaal ontdekking nodig natuurlijk, maar ook na ontvangen genade is er geen ontdekking, dan kabbelt het allemaal maar een beetje zo aan en dan wordt de diepe doorleving van ons gevallen zondaarsbestaan niet gekend, doorleefd, Christus niet benodigd in zijn middelaarsbediening. Onthoud het maar, deze onderwijzer heeft de rechte zelfkennis. Hij is zo zwak, dat is een gevolg van zijn diepe val, waar hij afscheid van God heeft genomen, tegen God heeft gezondigd, de mensenmoeder van de beginnen heeft geloofd, die vader de leugenen, een verbond met de dood, een voorzichtig verdrag met de hel, nu is die verdorven. En nu is die onbekwaam tot enig goed geneigd, tot alle kwaad. En dat maakt ze nood uit, gemeend. Deze onderwijzer kent ook het karakter van de zonde. U kent het ondertussen wel, hè, dat we dan zeggen de zonde. Het karakter van de zonde, dat is God onterend, zielsverwoestend, godenbeledigend, gruwelijk, afschuwelijk, bitter, goddeloos. We zouden het kunnen uitbreiden, dat hoeft niet. Deze onderwijzer kent het gruwelijke karakter van de zonde tegen de allerhoogste majesteit, die in het rijk der heerlijkheid de hemel heeft tot zijn troon, die daar een ontoegankelijk licht bewoont, terrein van ogen is dan dat hij het kwade zou aanschouwen. Hij kent het karakter van de zonde. Dan gaan we nu verder. Hij kent de listen van de Satan. Hij kent het aanporren van de Satan tot het kwade. En de Satan porde David aan dat hij het volk liet tellen. Die vreselijke zonde van hoogmoed in het leven van David. Toen hij wat rust kreeg en wel eens wilde weten hoeveel onderdanen die had. Arme ellendige ik, zo hoogmoedig door mijn diepe val. Zelfs Joab, zijn generaal, die God niet vreesde, die zei, mijn heer koning, al doet de Heere nog, weet ik het, hoeveel keer tot uw onderdanen toe. Wat baat het u toch dat u het weet? Maar het woord des konings had de overhand. David, moet je niet eerst je knieën buigen? Leid mij niet in verzoeking, Heere. Dat doet hij niet, dat doet hij niet. Vreselijk was het gevolg. Hij weet goed en wel het getal. En Joab heeft nog wat stammen overgeslagen, want het zinde hem helemaal niet. En daar komt de profeet. David, u hebt gezondigd. En de Heere gaat u straffen. Je mag kiezen. Oorlog. Pestilentie. Drie straffen. David krijgt het zo benauwd. En dan zegt hij, ach, laat mij in de hand van mensen die vallen. Laat me maar in de hand des Heeren vallen. En er vallen er duizenden van het volk. En dan zegt die Heer, ik heb gezondigd. Wat hebben deze schapen gedaan? Ziet u, als nu naar de mens gesproken David op zijn knieën was gegaan en het gebed had beoefend, was niet gebeurd. De listen van de Satan en het aantrekken porren van de Satan tot het kwade. Zullen we het niet onderschatten? Want de duivelgemeente laat geen één gelegenheid voorbij gaan, werkelijk niet. De Satan verzuimt geen tijd hoor, werkelijk niet. De onderwijzer. Ten tweede weet hij van de verleiding van de wereld. De wereld die in het boze ligt. De wereld die toch geregeerd wordt door de Satan, de overste deze wereld. De wereld die daarom vol is van gruwelijke ongerechtigheid. Allerlei verlokkingen en verzoekingen. Er zijn in de wereld nog nooit zoveel gruwelijke verleidingen geweest als in onze tijd, omdat we de wereld met ons meedragen. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Die eist gehoorzaamheid. Niet achter de wereld aan, holle gemeente. En volk van God, let op. En waak maar biddend over uw gezin. Of de Heer een omtuining wil zijn. En om de gemeente wil zijn. De Satan, de wereld. En die twee, die spannen nu samen. Daar komen de vijanden tegen Jozefat. Die twee, die spannen nu samen met die verraderlijke vijand in stad mensziel. Dat is mijn goddeloze, zondige, verkeerde bestaan. Die oude mens, mijn Adam, wat ik meesleep tot de laatste ademsnik. En daar hebt u de driehoofdige doodsvijand die niet ophoudt de kerk aan te vechten. Gemeente, wij liggen zo open voor de pijlen van de Satan, dat weet u niet half. Weet ge, als u zijn onderdaan nog bent, dan valt hij u natuurlijk niet lastig. Nee, hij vindt best dat u zondigt, maar als u zijn onderdaan nog bent, dan doet hij er alles aan om u als zijn onderdaan te behouden. Let maar eens op, want als het nu een en al rust is in uw leven, dan deugt er waarschijnlijk iets niet. Dan bent u mogelijk nog een onderdaan van die vreselijke vorst der duisternis. Dan hebt u vanavond veel werk in de binnenkamer. Of de Heere u wil verlossen uit de heerschappij des duivels, die aanvankelijk zijn getrokken uit zijn heerschappij en verlost, die gaan erachter komen welke listige pijlen Satan afschiet. Dan hebben ze daarbij de wereld. Ze zijn het doel van de wereld. De godsdienstige wereld heeft het op Gods eenvoudige kinderen gemunt. Want die twee, dat gaat niet met elkaar. Dat is ook begrijpelijk. De godsdienstige wereld heeft het in het hoofd. Die de Heere vrezen hebben het in het hart. En dat klikt niet. Dat botst. En dan hebben we nog de gode vijandige wereld. Die moet van dat volk wat de Heere vreest, helemaal niks hebben. En dan komt de boezemvijand van binnen er nog bij. En dan mijn geloof zo zwak. Voelt u de noodzaak van het gebed? Voelt u de noodzaak dat de Heere me 24 uur op een dag moet bewaren? En moet beschermen? Zij Christus niet, Moet u eens over nadenken. Dan is Christus bij zijn jongeren. Maar wie is er op de been? Daar komt de bende. Daar komt Judas. Daar komt de Satan. Daar is de godsdienst op de been. Daar is de wereld. En dan zegt Christus tegen zijn jongeren, waakt en bid dat gij niet in verzoeking komt. En dat gemeent moet de kerk waarnemen, 24 uur op een dag. Ermee naar bed gaan, ermee opstaan, Heere, leid mij niet in verzoeking, maar verlos mij van de boze. Wat vraagt de bidder nu om? Ach, Heere, wilt u mij bevrijden en verlossen en beschermen tegen alle ingevingen van de Satan? Want dat kan hij, hoor, iets in de ziel influisteren. Atheïstische gedachten, of God verdacht houden, of ongerechtigheid in het hart, zonde, soms wel de vloeken. Het is wat, daar moet Gods kerk van bevrijd worden, voor bewaard worden, tegen beschermd worden. En dan alle aanvallen van de wereld, u begrijpt het wel, daarom is dit gebed zo nodig. Gods kerk is in de wereld, niet van de wereld, wel in, daarom hebben ze de strijd. De wereld wil zulke mensen niet. Lees de Christenreis, de Heilige Oorlog, het wordt u allemaal duidelijk, het is zo schriftuurlijk. De aanvallen van de wereld moeten afgebeden worden. En dan, o gemeent, de prikkels van ons eigen vlees. Hoogmoed, zinnelijke lusten, geld, bezittingen, huizen, auto's, breid het maar uit. Nee, jongens, ik heb het wel eens een kind van God horen zeggen, een beetje autogek. O God, verlos me ervan, zei hij. O God, verlos me ervan. Dat zijn nu van die verleidingen van de wereld en de prikkelingen van ons eigen vlees. En we genieten voor we er erg in hebben van de wereld. Is dat een kind van God? De allerheiligste hebben maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Ze weten in het begin niet half hoe nodig dit gebed is. Wat vragen ze nu om? Heere, laat de duivel alstublieft niet los. Heere, hoeft de wereld in mijn hart en leven de overhand niet te krijgen. Heere, leid mij toch tot Christus. Waarom, gemeend? In de weg van de heiligmaking is er een erfenis, die krijgen Christus nodig. De gekruisigde Christus. Vorige week tot verzoening van zonde. Maar hoor eens, nu is Christus gekruisigd. De vervloekte kruisdood gestorven. Dan vraagt de onderwijzer, wat nuttigheid geeft dat nu nog meer voor Gods volk? Dit. Dat ze door de kracht van de kruisdood van Christus hun oude mens zouden kruisigen, doden en begraven. Ons doopsformulier zegt het zo heel mooi. Onze oude natuur doden. Ja, ik lees het zo vaak hier. Maar dat is wat? Een gevecht met mezelf. Onze oude natuur doden. Anders kan ik niet in een godzalig leven wandelen. Voelt u? En daarom moet dit gebeden worden. Zo wil ons toch behouden, bewaren, beschermen, want in ons is geen kracht tegen die grote menigte die tegen ons komt, maar onze ogen zijn op u. Heere, laat ons toch niet los. Laat ons toch niet hulpeloos varen. Geef ons toch niet over aan onszelf. Geef ons toch niet over aan het goeddenken van ons boos verdorven, zonder verkeerd bestaan. Heere, trek uw genade niet in. Heere, sla me niet met blindheid. Sla me niet met verstoktheid. Want dan ga ik maar door in deze wereld, met alle wereldgelijkvormigheid en breid het maar uit. Heere, bewaar ons voor de geest van de antichrist, want die is aan het komen. En die geest krijgt hoe langer hoe meer vat op ons mens. De geest van de antichrist, die alles weg wil hebben wat nog met God te maken heeft. En de mens der zonde moet op de troon. De mens der zonde moet overblijven. De mens moet willen leven zo hij wil. En geen God meer. O, het is toch wat. Deze onderwijzer bidt het om den Heere Jezus Christus wil. Te voorrecht, hè, te mogen weten dat nu Sions koning Satans kop vermorzelde, de wereld overwon, de zonde teniet deed, zodat deze driehoofdige doodsvijand een overwonnen vijand is, die de kerk benauwt, die de kerk aanvalt, die de kerk verleidt, maar die de kerk toch niet ten onder zal kunnen brengen. Daar staat de koning van de kerk voor in. Hij overwon en hij beschermt en bewaart zijn onderdanen. Ze vragen om versterking. Wil ons toch sterken door de kracht van uw Heilige Geest, niet alleen bewaard worden natuurlijk. U begrijpt het wel, maar we hebben ook de krachten nodig om sterke wederstand te doen, opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Volk van God, gemeente, de vijand spaart ons niet, hoor. De vijand heeft geen medelijden met ons. Goed opletten, want dat is echt zo. Denk maar aan Simson. Kind van God, knecht van God, is helaas door nare omstandigheden in de schoot van Delila terechtgekomen. Die wordt er moe van, Simson, maar Delila wordt niet moe, hoor. Ze houdt niet op aan te vechten, te verleiden, te verlokken. Zo gaat het. Ze heeft geen medelijden met Simson, een vreselijk mens is het, maar Simson heeft ze zelf opgezocht. Voelt u de noodzaak van de bede? Simson, kijk eens. Een aantal keren lijkt hij de overhand te behouden. En dan begint hij te bezwijken. Het gebedsleven taant. Zijn koning benodigt hij niet. Zijn vlees trekt, haakt, jankt naar de zonde. We hebben het samen gezongen. Vreselijk is het. Gaat hij weer. Ten slotte worden zijn haren van zijn Nazireërschap afgesneden. Simson toch. Ik zal me ditmaal ook uitschudden. Nee. Te laat. Hij ligt onder. Hij ligt onder. Hij moet het onderspit delven. tot oneer van zijn God, tot smaad van zijn volk, tot smaad voor hemzelf. Even later staat hij, als een blinde, ze hebben zijn ogen uitgesneden, de molen te duwen, te malen in de molen, als een domme kracht, is hij de Filistijnen nog tot nut. Is toch wat, zo gaat het nu, als we geen sterke wederstand doen door Gods kracht, dan liggen we onder. Luister, wie wil er nu eigenlijk geen held zijn? Dat wilt u allemaal. Wie schaamt zich eigenlijk niet om een lafaard te zijn? U allemaal, ik ook, als u dat tegen me zegt. Wie schaamt zich niet om een deserteur te zijn in de strijd? U allemaal. U zou het niet willen. Wie wil er nu een zwakke, niet strijdende soldaat zijn? Dan bent u een prooi van de vijand. En nu gaan we naar de geestelijke loopbaan. Weet u dat die vol is? Met laffe strijders. Die veel te gemakkelijk zijn. Die veel te toegefelijk zijn. Die de vijand veel te veel toelaten. O, in die geestelijke strijd. Tegen de wereld en de zonde en ons eigen boze hart. Zijn we veel te gemakkelijk. Zijn we eigenlijk lafaards. En we lopen veel te gemakkelijk naar de vijand over. De Heilige Geest houdt daar geen lafaards op na. De Heilige Geest houdt er helden op na. Wil ons door de kracht uw Heilige Geestes sterken. Dat heb ik nodig. En wanneer ondervind, ervaar ik nu de kracht van de Heilige Geest. Nee, gemeente, van mezelf heb ik het niet. Maar de koning van de kerk geeft ons hier wel onderwijs. Wij moeten smeken en bedelen om de krachtige werkingen van God, de Heilige Geest, in ons hart en in ons leven. Wanneer mag ik nu enige kracht ontvangen om wederstand te doen aan de driehoofdige doodsvijand? In een aanhoudend, vurig, innig gebedsleven. Vandaar legt Christus dit gebed op de lippen, in het hart van zijn gunstgenoten. Wij zijn zo zwak. Wij zijn zo onmachtig. Wij zijn zo nalatig. Wij zijn zo lam. Wij zijn zo vlug verleid. Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Maar, daar hebt u het weer. Jozefat is niet beschaamd uitgekomen hoor. Ten tijde nu als ze aanhieven met een vreugdegeroep aan lofzang. Tot eer van God stelde de Heere achterlagen tegen de kinderen Ammons, Moab en die van het gebergte Seir. Die tegen Juda gekomen waren en ze werden geslagen. En de een hielp de ander ten verderven. Ziet u wat het gebed vermag in de strijd tegen de driehoofdige doodsvijand? Hoe gaat u 's ochtends aan uw werk? Op pad? Aan de slag? Wij mogen het gebed nooit nalaten. Wij moeten smeken of de Heer ons wil bewaren voor de zonde, voor de verleiding, voor de verlokking, voor de boze, de duivel. Het gaat hier om de krachtige werkingen van God de Heilige Geest. Moet u even opletten, gemeente, ik heb die van mezelf niet. Wanneer gaat de Geest woning maken, jonge vrienden? In het uur van de wedergeboorte. Komt de Heilige Geest in ons wonen. Gaat de Heilige Geest ons tot lidmaten van Christus heiligen. Ga ik door de Geest smeken om de Geest. Die Geest in zijn werkingen zijn verworven door de koning van de kerk. Wat gaat nu die Geest doen? De Geest vernieuwt mijn hart en leven. De Geest overtuigt me van zonde, gerechtigheid en oordeel. De Geest gaat de ongerechtigheid uitbannen. De Geest gaat mij heiligen. De Geest gaat genade in mijn ziel leggen. De Geest onderhoudt ook het werk der genade. De Geest doet zuchten met onuitsprekelijke zuchtingen. Och, schonkt gij mij de hulp van uw Geest, mocht die mij op mijn paan ter leidsman strekken. Dan hield ik uw wet, dan leef ik onbevreesd. Dan zal geen schaap mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Daar moet het in mijn leven omgaan. Hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Dan leer ik sterke wederstand doen aan de driehoofdige doodsvijand. Als Gods liefdedienst mij bezet. En de Heere de hoogste en eerste plaats in mijn hart en leven heeft. Ik God oprecht mag beminnen, dienen en vrezen. Ik het God onterende, zielsverwoestende karakter van de zonde in mijn ziel gevoel. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben, hoort die kinderen des Heeren. Wat moeten we dan doen? In de zonde niet blijven liggen. De toevlucht nemen tot Gods genade troon al probeert Satan u op allerlei mogelijke manieren uit de binnenkamer te houden. U moet gaan als u somtijds uit zwakheid in zonde bent gevallen. Dan wil God u aan zijn voeten hebben om te belijden en te bewenen wat u hebt gedaan. Om te smeken om bewaring en om kracht. Als David gevallen is in de zonde met Uria, met Bathseba, dan komt Psalm 51, zagen we vorige week. En dan smeekt hij niet alleen om vergeving, om verzoening, om uitdelging van zijn hemelhoge schuld. Maar dan gaat hij ook vragen, ai, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Want die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Gemeente, die Heilige Geest is nu de trooster die de koning van de kerk naar de aarde zond op de Pinksterdag. Ik kan niet genoeg vragen om de leiding van die Geest, de bewaring van die Geest, de bescherming van die Geest. Ik moet door die Geest worden geleid. En die Geest moet het gebed vermenigvuldigen in mijn ziel. Het is God de Heilige Geest die het uit Christus neemt. Het is God de Heilige Geest die me de geestelijke wapenrusting leert hanteren. Het is de Heilige Geest die het schild des geloofs mij geeft en leert om de pijlen van Satan en de wereld af te ketsen, van mij vandaan te houden. Het schild des geloofs. Het zwaard des geestes U begrijpt, dat is Gods woord. De Heilige Geest moet mij steeds naar het woord leiden. Bij het woord brengen. Hoe dichter bij het woord. Ik weet wel hoe meer Satan probeert u te verleiden, te verlokken, te verzoeken. Maar hoe dichter u bij het woord leeft, hoe meer u mag ervaren dat dat woord zo rijk van inhoud is. Dan krijgt u iedere keer wat mee om de driehoofdige doodsvijand het hoofd te bieden. Begrijpt u? Want als u het woord meeneemt, 's ochtends, de schrift leest, uw dagboek leest, de nacht ingaat met het woord, dan kan dat woord uw gedachten bezetten. En dan mag u toch wel eens ervaren, er is maar voor één ding plaats. En als het woord u bezig mag houden in de goede zin, en als dat woord u goede overdenkingen geeft van God, en heilige overpeinzingen, dan ligt de zonde er wel eens een ogenblikje onder. Dan heeft de wereld niet zo'n vat, dan moet de Satan ook wel eens op afstand blijven. Ik weet het, God is in alles vrij, maar toch, hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Het schild des geloofs, het zwaard des geestes, dat is Gods woord. De helm is de hoop der zaligheid. We hebben die geestelijke wapenrusting zo nodig. Altijd sterke wederstand doen. Kinderen, nu neem ik een wat schoner voorbeeld. Nu heb ik het even niet over Simson, die lag onder. En over David, die had gezondigd. Nu ga ik even een eindje terug in het leven van David. Weet je nog? Jullie hebben het toen gehoord. Toen kwam Goliath, de Filistijn uit Gat. Daar is nu oorlog, weet je wel, kinderen? Dat is in dat gebied daar, waar de Filistijnen woonden. Daar kwam Goliath vandaan. Toen was al oorlog. En die vloekte. En die daagde Israël uit. En toen kwam David daar om te kijken hoe het met zijn broers ging. En daar ziet hij plotseling Goliath, die man van 3 meter. Met een speer, nee, als een weversboom. En de schilddrager die ging voor zijn aangezicht. En hij roept en scheurt en brult van alle kanten. En David, die is niet bang. Hij mag door de kracht van de Heilige Geest dit beoefenen. Hij zegt, durft er nu echt niemand? Van deze man die God zo vloekt, hoef je niet bang te zijn. Hoef je eigenlijk niet bang voor te zijn? Gaat er niemand, dan ga ik. En Saul, nee. Die wil hem kleden met een pansier en met een schild en met een zwaard en met een helm en breidt het maar uit. Nee, zegt David, dat lukt me niet. Ik leg het weer gauw van me af. Ga naar de beek, 5 gladde steentjes, kinderen. Legt ze in zijn herderstas, neemt zijn slinger en daar gaat hij. Wat zegt hij als hij die Filistijn ziet komen? Ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen. En die Filistijn denkt, wacht eens. En David haast zich, neemt de steen, legt die in de holligheid van de slinger, maakt een snelle beweging. En we kennen de geschiedenis toch? Daar valt de reus Goliath, daar ligt hij. Stervende te sterven. Nog even de doodsteek met zijn eigen zwaard. En David heeft door de kracht van de Heilige Geest sterke wederstand gedaan aan de doodsvijand van Israël. En zo moeten we ons wapenen met een eenvoudige slinger en 5 gladde stenen. De slinger des geloofs, de slinger van het gebed, de 5 stenen. Het waren het ook alweer, de belofte van God voor bidders, voor zuchters, voor mensen die geen kracht hebben in zichzelf. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zie maar, de jonge David overwint Goliath door de kracht van Gods geest. En zo moeten we de zonde verslaan. De wereld op een afstand houden. De Satan schelden dat hij veldvluchtig wijkt. Hoe? Heere, wilt u ons aangorden met die geestelijke wapenrusting? Kinderen, ken je de Christenreis al? Jongens, meiden, moet je lezen. Christen wordt gebracht in een magazijn waar allerlei oorlogswapenen liggen. Die de Heere voor de reizigers naar Sion gereed heeft. En dan zie je op een plaatje, kinderen, dat Christen op de grond ligt. En Satan staat boven hem. Met zijn wapenen. Maar Christen heeft het schild. Het lijkt dat Christus, dat Christen moet verliezen. Maar dat gebeurt niet. Want Christen mag in de weg van het gebed, door de kracht van de Heilige Geest, sterke wederstand bieden. Zodanig dat de duivel op den duur op de vlucht gaat. En dan is Christen toch wonderlijk verblijd dat de Heere hem de overhand schonk en de overwinning deed behalen. En dan mag hij wel zingen, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Wij gaan zingen Psalm 89. Het 10e vers. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken, dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit door wrevele handelingen, door list of helsbedrog in uiterst engten dringen. Het 10e vers uit de 89e psalm.
Thank you.
Waar de zesde bede om vraagt. Bewaring, versterking, overwinning. Totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Het kan nooit door eigen kracht. Natuurlijk, dat is één grote onmogelijkheid. David mocht Goliath verslaan, kinderen, niet door eigen kracht. Maar de Heere hielp. De Heere bestuurde zijn handen. De Heere bestuurde die slinger en die steen. En die steen trof doel. Dat is Gods werk. En diezelfde God leeft nog. En diezelfde God moeten wij aanlopen als een waterstroom om bewaard te worden tegen alle gevaren en listige omleidingen des duivels en verlokkingen en verzoekingen van deze tegenwoordige boze ondergaande wereld. We kunnen alleen overwinnen door de kracht van de Heilige Geest. Gij, Heer, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Sta op, Heere, verlos mij. Gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. Hem hebben we nodig. Zonder de Heere vermogen we niet. En dan zullen ze eindelijk, sommige van Gods kinderen worden al in hun jonge leven weggenomen. Zijn soms nog maar even in het strijdperk van dit leven. En ze mogen van de strijdende kerk zo overgaan in de triomferende kerk. Anderen, die hebben soms een lange strijd, wat jaren duurt. De Heere oefent ze in die strijd, maar het is wel eens een bange strijd. Een strijd waarvan ze ook moe kunnen worden. En dat ze rijkhalzen naar het einde van de strijd. Om de overwinning te worden, te mogen behalen. Het is wat. Eindelijk. Maar dat einde komt, er staat ten eenenmale. Dat betekent eigenlijk volstrekt zeker zullen ze de overwinning behalen. Onherroepelijk. Absoluut. De overwinning ligt voor de kerk des Heren vast. Leidt geen twijfel. Daar zorgt de Heren voor. Bij hun sterven worden ze verlost van het lichaam der zonde en des doods? Kan de duivel er nooit meer bij? En hebben ze van de wereld geen last meer? En gaat de ziel tot hun hoofd Christus? De overwinning in. Die hebben ze dan behaald. Ik heb de goede strijd gestreden, zegt Paulus. Ik heb het geloof behouden. Ik heb de loop geëindigd. En voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de rechtvaardige rechter in dien dag geven zal. En niet alleen aan mij, maar aan alle die zijn verschijning hebben liefgehad. Wiens verschijning? De verschijning van Christus. Die in haar leven is gekomen. Door God geopenbaard. Die ze hoe langer hoe meer benodigen. Niet meer missen kunnen. Tot wie ze de toevlucht elke dag nemen. Bij wie ze schuilen. Wiens verzoenend bloed ze benodigen. En wiens kracht ze afsmeken. Of ze door de kracht van de Heilige Geest sterke wederstand mogen doen om de overhand te behalen. Die overhand behalen ze ten eenenmale, gewis en zeker, omdat Christus de overhand behaald heeft. Omdat Christus de overwinning behaald heeft, omdat hij Satan de kop heeft vermorzeld en de wereld heeft overwonnen, moeten we maar niet licht overdenken. We zien er eigenlijk maar heel weinig van. Gods volk mag het geloven. In de wereld wel verdrukking, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Satan kan tekeer gaan, sla met zijn zwaard, met zijn staart. Heftig kan allemaal waar zijn. Maar toch, ik heb voor u gebeden. Want Satans kop is vermozzeld, uw geloof houdt niet op. Heb goede moed. Heb goede moed. En dat bestaan, dat raken ze kwijt bij de laatste snik. En straks op de jongste dag, dan gaat de kerk met lichaam en ziel de eeuwige overwinning tegemoet. Wat zal dat zijn? De overwinning. Wat gaan ze dan zingen? Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eekroon dragen. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. En, want onze God is ons ten scheelt in strijdperk van dit leven. Dat is nu nog. Maar onze koning is van Israëls God gegeven. En met die koning aan het hoofd komt de kerk thuis. Behalen ze de overwinning. Straks, ja, wat zal er dan gebeuren, gemeente? Dan wordt de Satan in de hel geworpen. Dan zinkt de wereld in het niet. Dan is de oude mens voor eeuwig weg. En mogen Gods kinderen naar ziel en lichaam beide eeuwig delen in die vreugde, die blijdschap waarvan de dichter zegt, maar het vrome volk in u verheugt, zal daar huppelen van zielenvreugd, daar ze hun wens verkrijgen. Wat is hun wens? Verlost van zichzelf. Verlost van de vijanden, verlost van de zonde, verlost van de Satan, verlost uit deze tegenwoordige boze wereld. Wat is hun wens? Hun sterkste begeerte is, als ik dan u heb, o Heere mijn, om altijd bij den Heere te zijn. Dat leek Paulus verre het beste. Dat is het ook. Kan ook niet anders. Om eeuwig de gemeenschap met de drie enige God te proeven en te smaken. Die wettig hebben gestreden. Onder koning Jezus. Die worden wettig gekroond. Om de verdiensten van hun koning. Die niet wettig hebben gestreden. Die worden niet gekroond. Die niet hebben gestreden tegen die driehoofdige doodsvijand, krijgen geen kroon. Die niet strijden tegen de zonde, de wereld en de duivel, die moeten straks voor eeuwig bij de duivel zijn. Gemeente, we zouden moeten wenen als we daaraan denken. En u alle hoofd voor hoofd oproepen. Om u tot God te bekeren, nu het nog het liefelijke heden der genade is. Want wat een onderscheid is dat. De overhand ten ene male behalen, de eeuwige overwinning tegemoet. Of, als ik nooit heb gestreden, nooit wettig heb gestreden, gaat weg van mij. Jeugd. We zijn bezorgd. Werkelijk. De wereld heeft veel te veel vat op ons. En we beseffen niet dat we als aan een zijden draad hangen boven de eeuwige rampzaligheid. Lieve jeugd, Ik wil je oproepen om aan je schepper te gedenken en de Heere te zoeken, nu het nog kan, en je niet over te geven aan de wereld en aan de Satan en aan je boze hart. Ik weet echt wel hoe mijn hart naar het boze wordt getrokken, dat hoef je me echt niet te zeggen. Maar jonge vrienden, weet je wat ik je toewens? Een biddend leven dicht bij de Heere in de binnenkamer. Werkelijk, je kunt misschien met een hoop dingen helemaal niet meer mee. Het geeft niks. Je houdt de Heere over. En wat ben je dan wel gelukzalig. Stel het niet uit. Stel het niet uit. Voor je het weet kom je in allerlei zorg. Gedenk aan uw schepper. Eer dat de kwade dagen komen. Eer dat de zon en de maan en de sterren en het licht verduisterd worden. Eer. Stel je het niet uit. De Heere is zo nederbuigend goed. Buigt zo laag. Mijn zoon. Geef mij je hart. Zeg nu maar, Heere, leer mij dan, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. Gemeente, vaders en moeders, overdenk eens dat er maar twee wegen zijn. Strijd om in te gaan. Want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. Er zijn er zo weinig die daarna vragen en zoeken. Maar breed is de poort en wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. Er wandelen zoveel kerkmensen op. Dat is niet goed. Smeek nu toch eens of God u van de brede weg afhaalt. U doet het niet zelf. Ja, u gaat misschien aan de rechterkant lopen, het baat u niet. Het moet bekeerd worden. Maar dat kan God. Dat doet God. Nog steeds. Nog steeds. Philpott schrijft ook vandaag in een dagboek. Er zijn vierdelei uitverkorenen. Al in de triomferende kerk. Hier in de strijdende kerk. Dan zijn er al uitverkorenen geboren. Die moeten nog wederom geboren worden. Misschien ben jij het wel of u. Dan zijn er nog uitverkorenen die moeten nog geboren worden. Ik hoop dat er veel zijn uitverkorenen die nog wederom geboren moeten worden. En God versterken hetgeen hij heeft gewrocht. Maar laat de wereld voor de wereld. En laat ons de Heere zoeken. Want die hem vroeg zoeken zullen hem vinden. En die hem vinden vinden het leven. En trekken een welgevallen van de Heere. Maar alle die de Heere haat, die hebben de dood lief. Dan zegt de Heere, ga weg. Kom. Gelooft zijn heil en troost. Rijk woord, verhard u, verhard je niet. Maar laat je lijden. Uw liefdedienst, het is niet altijd makkelijk. Uw liefdedienst. Is helemaal waar. Heeft mij nog nooit verdroten. Amen. Psalm 3, we zingen daarvan het laatste vers. Psalm 3, vers 4. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, weleer getoond van mij te waken. Mijn haters onderdrukt en wat er verder volgt. Het vierde vers uit de derde psalm. Gemeente, verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.